Je hebt een prachtige stem trouwens. Ja, echt waar. Wat is het goed om weer bij u te zijn. Goedemorgen gemeente. Goedemorgen ook aan de mensen thuis. Ik hoop dat jullie ervaren wat wij hier ervaren. Ik ben geraakt vanochtend. Ik ben gewoon zo blij dat God niet ver weg is, maar altijd dichtbij is. En het is zo fijn om te ervaren dat God ook dichtbij is. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ervaar dat niet elk moment van mijn leven. En die momenten dat ik het wel ervaar, dat ik het voel in alles, dat zijn de momenten waarin ik zo geniet en zo dankbaar ben. En gewoon het liefst op mijn knieën wil zitten en gewoon nederig wil zijn omdat God zo groot is. En hij kiest ervoor om bij ons te zijn. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij is heilig, hij is machtig, weet je. Hij heeft de sterren gemaakt, hij heeft de zon gemaakt, hij heeft ons gemaakt. Als je in de spiegel kijkt en je ziet je oog, hoe ingewikkeld dat in elkaar zit. En die God die ons bedacht heeft, die wil zomaar in mij wonen. Die wil dichtbij zijn, die wil mij vervullen. En dan kan ik alleen maar klein worden, want hij is zo groot. En ik ben zo dankbaar om weer bij jullie te zijn. Jullie ontvangen me altijd zo hartelijk. Het is weer gewoon fijn ook om jullie gezichten te zien. Een aantal van jullie thuis. Het is goed om met elkaar te zijn en we zijn blij en dankbaar dat het in deze samenstelling weer mag. Ik zal even mijn timer aanzetten, anders zijn we straks een uur verder. Hoor ik nou iedereen zeggen, oh, maar dat is niet erg? Oh, is niet erg, ja precies. Nou, ik zet hem toch aan, oké? Okay? Ja. Een heftige titel voor mijn preek vandaag. En de titel is eigenlijk een vraag. Ben jij gered? Amen. Yes. En ik hoop dat als je hier zit vandaag, dat je daar volmondig ja op kunt zeggen. Dat je zeker weet dat je gered bent. Dat als je ooit een keer op het punt komt dat je overgaat van deze aarde naar de eeuwigheid, dat je zeker mag weten dat je dan bij God de Vader bent. Dat je in de hemel bent. Het is een belangrijke vraag. En een vraag waar we misschien niet altijd over spreken. Maar ik voel de urgentie vandaag. Ik had een beetje een bijzondere maand. Een tijdje geleden is, wat jij vanochtend ook al zei, er is een aantal mensen overleden in christelijk Nederland. Een aantal mensen die ik persoonlijk kende. Niet dat ik elke dag bij ze op de koffie zat, maar het raakte mij. Paulina Zoetebier, overleden aan kanker, worship leader in een kerk in Nijkerk. Voor heel veel mensen een bekende naam, schreef liederen. Ontzettend lieve vrouw, ik ben vroeger veel bij haar thuis geweest ook en bij haar man. Michael Gabriel, deel van de rechtsstaat. Mensen om mij heen die hem heel goed kenden. Toen ik nog het jeugdwerk op de Battle leidde, was ook een van de jeugdleiders. En dat raakte mij. Zomaar mensen die ons ontvallen, zomaar mensen die er niet meer zijn. Afgelopen week, Samuel Bouyadi, misschien hebben jullie ervan gehoord, het stond ook op het NOS. Een jonge evangelist, 22 jaar, ging regelmatig de straat op, had een YouTube-account, trainde mensen om te evangeliseren. Hij zag gigantisch veel wonderen gebeuren onder zijn handen, gigantisch veel tekenen, gigantisch veel genezingen. Hij sprak overal waar hij kwam over de liefde van God. Zag mensen tot geloof komen. Kreeg, en het is een jonge gast, hè, 22 jaar. Hij is gaan zwemmen in Italië en hij is zoek geraakt. Ze zijn op dit moment nog steeds naar hem aan het zoeken. En waarschijnlijk is hij verdronken. Een jonge gast, 22 jaar. Vorige week zat ik met mijn maatje Thomas. Zijn vader die opeens in het ziekenhuis lag. Eventjes op de intensive care zelfs. Het gaat inmiddels goed met hem, daar zijn we blij mee. De vader van een andere vriend van mij die geconstateerd is met kanker. Waarschijnlijk is genezing mogelijk. We bidden voor hem. Maar je kunt je voorstellen, ik had een maand, een week, een periode waarin ik dacht, maar vandaag kan zomaar eens de laatste dag zijn. Ik ben een jonge gast, ik ben een fitte gast. Ik ben niet bang om dood te gaan. Ik verwacht niet morgen dood te gaan. Maar het zette mij weer even stil. Hoe zit het met mijn redding? Kan ik echt met zekerheid zeggen dat als ik straks zal sterven, als ik voor de hemelpoort sta, dat God mij naar binnen laat. En mensen zeggen, ja maar Marcel, jij bent toch een spreker? Jij bent toch een prediker? Jij leeft met God. Jij zit wel goed. Maar ook ik, elke dag opnieuw, moet ik mezelf verloochenen. Ik moet mijn kruis opnemen en ik moet achter Jezus aangaan. Alleen maar op basis van het feit dat ik hier mag staan, dat ik preek, dat ik mensen bemoedig, dat ik mensen train, ben ik niet gered. Ik ben gered door Jezus alleen. En het is elke dag weer opnieuw een keuze om achter Jezus aan te gaan. En die vraag die ik aan jullie, aan u vandaag stel, ben jij, bent u gered? Die stel ik mijzelf ook. Marcel, ben jij gered? En ik geloof niet dat als je zomaar even één foutje maakt of één zonde doet, dat je dan in één keer zomaar je redding verloren bent. Dat is niet hoe God werkt. Maar soms kun je wel in een periode van je leven zijn waarin je steeds verder van Jezus vandaan geraakt bent. Dat je steeds een stapje de verkeerde kant opgezet hebt. En je kunt je redding verliezen. Sommige mensen geloven in eens gered, als gered, altijd gered. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat je je redding kunt verliezen. Ik geloof niet dat het waar is dat je één keer een keuze voor Jezus maakt, dat je dan maar achterover kunt leunen en dat je dan wel goed zit. Nee, we moeten dicht bij God blijven. En daarom wil ik met jullie vandaag een aantal thema's behandelen over zonde, over bekering. En misschien is het heftig, misschien ook niet. Maar ik denk dat het goed is om daar met elkaar doorheen te wandelen vandaag. En ik wil beginnen door te lezen uit Matteüs 7, vanaf vers 13. Ik lees eigenlijk maar twee versen. Matteüs 7, vers 13 en 14. De herziene Statenvertaling. Matteüs 7, vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Mijn eerste punt die ik vandaag wil maken, voor de mensen die meeschrijven of als je dat zo kun je misschien beter onthouden. Mijn eerste punt is: hemel en hel zijn realiteit. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik zie in christelijk Nederland heel veel mensen die wel geloven in de hemel, maar die moeite hebben met de hel. Hoe kan er ooit een plek zijn, het helle vuur, pijn, verderf, als er een God is die goed is en van ons houdt? Hoe kan die plek dan ontstaan? Ik geloof niet dat die plek er is. Ik geloof in een God van goedheid. En ik geloof dat die houdt van de mensheid. En die hel, die laten we even buiten beschouwing, die bestaat niet. Of dat vind ik moeilijk. De woorden die we vandaag lezen zijn woorden die Jezus spreekt. Mensen die niet geloven in de hel gaan recht in tegen wie Jezus is. Jezus is heel duidelijk. Er zijn twee poorten. Een smalle poort en een brede poort. De brede poort is de makkelijke poort. Een brede poort, daar kun je makkelijk door naar binnen. Je hoeft geen moeite te doen. En als je door die poort naar binnen gaat, ligt daar een brede weg. En die brede weg heeft een eindbestemming en dat is verderf. Die eindbestemming is een plek waar God niet is. Dat is de hel. En Jezus zegt, er is een poort en dat is een smalle poort. En dat is een poort waardoor je moeilijk naar binnen kunt gaan. Dat is een poort waarbij je je best moet doen om daar naar binnen te gaan. Je moet misschien eventjes je buik inhouden, ik wel misschien. En zo moet je je door die poort heen wurmen. Het is niet een makkelijke weg. Het is niet een makkelijke poort. Maar je kunt er door naar binnen gaan en achter die smalle poort ligt een smalle weg. En het is moeilijk om op die weg te blijven wandelen. Maar de eindbestemming van die smalle weg, dat is het leven. Dat is het eeuwig leven bij God. Dat is de hemel. En iedereen is op weg. Of op de smalle weg, op weg naar de hemel. Of je bent op weg, op de brede weg naar de hel. Hemel en hel zijn realiteit. En mijn doel vandaag is niet om je bang te maken. Oh nee, misschien ga ik wel naar de hel. Oké, het is een heel heftige plek, want God is daar niet. Kun je dat voorstellen dat er een plek is waar geen licht is, waar alleen maar duisternis is. Waar geen liefde is, alleen maar angst is. Waar geen genezing is, maar alleen maar pijn is. Waar alleen maar lijden is. En die plaats is zo omdat God zijn aanwezigheid daar niet is. Hemel en hel zijn realiteit. Wees niet bang, maar wees je ervan bewust dat we allemaal met elkaar op weg zijn naar een van die twee plaatsen. Naar welke plek ben jij op weg? Op welke pad? Op welk pad wandel jij? Op het smalle pad of op de brede? Het volgende punt wat ik wil maken is: God is rechtvaardig. Dus het eerste punt, hemel en hel zijn realiteit. Tweede punt, God is rechtvaardig. Heel veel mensen geloven in een goede God. Ik ook. En ik hoop jij ook. God is goed, amen. God houdt zo ontzettend veel van ons. God koos ervoor om mens te worden, om een huid aan te trekken, om verleid te worden met de verleidingen die wij meemaken als mensen. Jezus is niet onbekend met verleiding. Jezus is alleen wel de enige die nooit toegegeven heeft aan die verleiding. Maar God is zo goed dat hij zat op zijn troon, maar hij heeft zichzelf verlaagd als mens. Kun je dat voorstellen dat de God, de schepper van hemel en aarde, de machtige, de heilige, de naam boven alle namen, dat hij naar de aarde komt, dat hij geboren wordt als baby. Hij heeft zijn luiers volgers. Je weet, dat is mijn God. Kun je je voorstellen hoe God zich vernederd heeft om bij ons te zijn? Er is een kloof ontstaan tussen God en tussen de mens door de zonde die wij gedaan hebben. En God zelf heeft dat opgelost door naar de aarde te komen. Maar God is niet alleen een God van liefde. Hij doet er alles aan om jou te redden. Zijn hand is altijd uitgestrekt. Wat je ook gedaan hebt, hoe heftig jouw leven er ook uitgezien heeft. Of je mensen vermoord hebt, of je mensen misbruikt hebt, of je gestolen hebt, of je gelogen hebt, of je mensen bedrogen hebt. God houdt van je en hij stopt niet van jou te houden. Zijn arm is altijd naar jou uitgestrekt. Dat is mijn God. God is een God van liefde. Maar God is ook een God van rechtvaardigheid. En dit is een moeilijk punt. Dit is een moeilijk punt wat wij maar moeilijk willen geloven. Want wij hebben dat beeld van God die goed is en God die niet straft. Maar Romeinen 6 vers 23 zegt dit. Want het loon van de zonde, dat is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. En dat eerste stuk, want het loon van de zonde is de dood. Wat is loon? Loon ontvang je naar werken, toch? Ik wel in ieder geval. Ik werk bij KMA Zending, zendingsorganisatie. Aan het einde van de maand krijg ik netjes mijn loonstrookje. En dan krijg ik mijn loon, want ik heb gewerkt. Loon, dat is iets wat je krijgt ten gevolge van iets. Het loon van de zonde, het gevolg van de zonde is de dood. Het gevolg van dat wij fouten maken, het gevolg van dat wij zondigen, is dat wij het leven niet verdienen, maar dat wij de dood verdienen. God is een God van recht. En het kan niet zo zijn dat de dingen die wij fout doen, dat die zonder gevolgen blijven. Een tijdje terug was ik bij mijn kapper. Afgelopen vrijdag ook. Ik weet niet of ik er goed uitzie vandaag. Ja toch, dankjewel. Oké. Ik ben inmiddels, ik heb een vriendin, dus daarvoor zeg ik het niet. Maar die zegt ook dat ik knap ben en... Maar ik was bij mijn kapper en mijn kapper heet Hassan. En Hassan is een gast, ik denk dat hij ergens in de 40 is. Hij heeft een paar kinderen ook. En hij is een overtuigd moslim. En heel veel mensen die daar komen ook. Het is echt zo'n Marokkaanse kapper. Dus als ik daar dan binnenkom, dan praten ze ook vaak Marokkaans met elkaar. Ze groeten elkaar in het Marokkaans. En ik voel me daar wel eens een beetje een buitenlander als ik daar naar binnen stap. Maar ik vind het zo mooi. Die gasten zijn eerlijk, ze zijn oprecht. En Hassan ook, het is zo'n mooie vent. Hij heeft echt een oprecht geloof in zijn God. Hij wijdt zich toe, hij bidt regelmatig. We hebben het er wel eens over, als het dan Ramadan is, dan vast hij ook. Dan drinkt hij de hele dag niet, dan eet hij de hele dag niet. En daar heb ik echt zoveel respect voor die gast. En hij heeft heel veel respect voor mij. Hij weet dat ik christen ben. En we hebben dus heel vaak ook gesprekken over ons geloof. Hoe kijk jij hier tegenaan? Hoe kijk jij daar tegenaan? En hij stelt mij ook wel eens vragen. En ik hem. En ik stelde hem een tijdje terug de vraag. Hassan, ga jij naar de hemel? Hij zegt, inshallah. Als God het wil. Als God het wil, ga ik naar de hemel. Ik zeg, hoezo? Hoe bedoel je dat? Ja, hij zegt, ik weet het niet. Ik moet het nog maar zien of ik in de hemel terechtkom. Wij weten niet of wij in de hemel terechtkomen. Wij hebben geen geloofszekerheid. Ik zeg, ja, maar hoe kun jij dan toch richting die hemel gaan? En hij zegt, ja, weet je, het is, mijn geloof is een beetje zo'n weegschaal. Ik heb slechte dingen en ik heb goede dingen. En ik hoop dat uiteindelijk de goede dingen een beetje hoger zijn dan de slechte dingen. En dan Nou ja, hoop ik dat de balans uiteindelijk positief uitslaat. En dan hoop ik dat God mij naar binnen laat. Halleluja. Ik zeg, nou broeder, dan heb ik goed nieuws voor je vandaag. Want je kunt wel zeker weten of je gered bent of niet. En dat is door Jezus alleen. En ik zeg maar, geloof je dat God rechtvaardig is? Ja, tuurlijk geloof ik dat God rechtvaardig is. Hij zal oordelen over alle slechte mensen. Hij zal oordelen over de goede mensen. Nee, tuurlijk. En dat vind ik fijn, want als iemand mij iets doet wat niet fijn is, dan mag ik weten, oh, God gaat hem oordelen. Ik zeg, oké, maar als jij gelooft dat God rechtvaardig is, luister dan eens naar dit voorbeeld. Ik zeg, stel je voor, je hebt een hartstikke mooie motor. Hassan die rijdt op een motor. Prachtig mooi ding. Een scheurmonster. Ik zeg, wat nou als ik die motor van jou pak? Ik ga erop zitten, ik rijd met dat ding weg. Ik zeg, dan ben jij niet blij, hè? Nee, dan ben ik niet blij, Marcel. Jij hebt geen rijbewijs en dat vertrouw ik niet. Nee. Terecht ook, ik denk dat het niet goed gaat. Ik zeg, maar stel je voor, ik pak dat ding. Ik steel hem, zonder jouw toestemming. En vervolgens ga ik erop rijden en ik rijd dat ding kaart tegen een boom aan. Ik stap er vervolgens vanaf, bij mij is niks aan de hand. Maar die motor van jou, die is helemaal verrot. Die doet het niet meer, totaal los, kun je afvoeren. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ja, ik denk wel dat ik dan boos ben. Ja, ik zeg, ja, dat snap ik, ja. Maar ik zeg, stel je nou voor, hè. Dan kom ik naar je toe, ik zeg, Hassan, sorry joh, foutje. Toeledokie, ik ben de volgende week, dan knip jij mijn haren wel weer, hè. Hij zegt, nee, tuurlijk niet, gast. Je moet betalen, jongen. Weet je hoe duur dat ding is? Als die kapot is, jouw schuld, je steelt hem eerst zonder mijn toestemming. Dan rij je hem kapot. Jij moet betalen, er is schuld. Ik zeg, ja, maar je kunt me toch wel vergeven? Hij zegt, ja, ik kan je wel vergeven, maar er moet wel iemand betalen. Hij zegt, ja, inderdaad. Maar ik ga niet betalen. Hij zegt, nou, dan sleep ik je voor de rechter. En dan staan wij vervolgens in de rechtbank. En dan doe ik mijn verhaal. Meneer de rechter, mijn naam is Marcel. Ik heb afgelopen zondag nog in de baptistengemeente Tiel gepreekt. Ik ben een goede kerel. Ik zorg goed voor mijn moeder. Ik geef mijn tiende aan de kerk. Ik zorg voor mijn buren. Ik ben lief voor mijn vriendin. Ik ben een goede peer. Sorry, ik heb een foutje gemaakt. Ik had eigenlijk Hassan zijn motor niet mee mogen nemen. Ik besef dat nu. Ik heb hem kapot gemaakt. Sorry, mag ik gaan? Wat zegt dat over die rechter? Als die rechter zegt, ik zie het door de vingers. Marcel, je hebt een foutje gemaakt. Prima, jij mag gaan. Klaar. Wat zegt dat over die rechter? Dat is een onrechtvaardige rechter, ja toch? Die rechter is niet rechtvaardig. De rechter kan niet door zijn vingers heen kijken en zeggen, ja, Marcel is een goede vent. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan. Hij heeft even een foutje gemaakt. Nou, dat laten we buiten wegen. Dat laten we buiten beschouwing. Daar kijken we niet naar. Klaar, Marcel mag vrij uitgaan. Nee, ik verdien straf. Ik verdien een boete. Ik verdien het dat ik de schuld die ik veroorzaakt heb, dat ik die vergoed. En zo is het ook met God. En toen ik over God ging praten, ja, dat kun je niet zomaar toepassen op God, zei Hassan. En zo kwam hij uit het argument. Want hij wilde er niet aangaan. In het voorbeeld wat ik zei. Maar zo is het ook met God. Als we voor God komen te staan, moeten wij verantwoording afleggen voor de dingen die wij fout hebben gedaan. En er is niemand die niet gezondigd heeft. Romeinen 3 zegt, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Iedereen heeft gezondigd. Niemand uitgesloten. En als er hier wel iemand is vandaag die niet gezondigd heeft, dan wil ik graag even met je praten. Na de dienst, want dan ben ik heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, want ik geloof er niks van. Iedereen heeft de wet van God overtreden. Iedereen heeft een fout gemaakt. Iedereen heeft zonde gedaan in zijn of haar leven. Alleen het mooie is met God. God is een rechtvaardige rechter. Hij oordeelt. Er is een schuld ontstaan door de zonde die wij gedaan hebben. Alleen die schuld kunnen wij nooit betalen. Die schuld is te hoog. Met alles wat wij hebben, alles wat in ons is, alle goedheid die in ons is, kunnen wij de schuld niet betalen. En als we bij dat voorbeeld blijven wat ik net schetste. God is een rechtvaardige rechter en hij zit op de rechterstoel. En hij ziet, Marcel kan de schuld niet betalen. Hij heeft die motor in de prak gereden en de prijs is zo hoog, dat kan hij niet betalen. En dan zegt hij, Hassan, jongen, ik weet het goed gemaakt. Allereerst zal ik Marcel vergeven voor wat hij fout heeft gedaan. Want hij heeft het fout gedaan. En ik zie dat hij oprecht berouw heeft. Ik zie dat hij oprecht spijt heeft van dat wat hij gedaan heeft. Hij is op zijn knieën gedaan. Hij heeft mij vergeving gevraagd. Marcel, ik schenk jou vergeving voor de zonde die jij gedaan hebt. Maar, Hassan, er is een probleem. Er is een schuld ontstaan richting jou. Ik moet straffen. De schuld moet betaald worden. Ik roep mijn zoon. En de deur gaat open van de rechtszaal. En de zoon van de rechter komt naar binnen. En die zegt, rechter, hier ben ik. Ik zal de schuld betalen. Straf mij maar. Marcel kan het niet betalen, maar ik zal de straf op mij nemen. En ik zal ervoor zorgen dat de schuld naar Hassan, naar zijn motor, betaald zal worden. Zodat Marcel vrij uit kan gaan. Dat is mijn God. Dat is mijn Jezus. God is een God van recht. En Jezus is de enige die de schuld kan betalen. Dus mijn eerste punt. Hemel en hel zijn realiteit. Mijn tweede punt. God is rechtvaardig. En mijn derde punt. Iedereen heeft bekering nodig. Niemand uitgesloten. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Zegt Romeinen 3 vers 23. En dan staat er een komma. En worden om niet gratis vrij gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing van Jezus Christus. Iedereen heeft gezondigd, niemand uitgesloten. Paulus heeft gezondigd, Adam heeft gezondigd, David heeft gezondigd. De paus in Rome, een heilige man, heeft gezondigd. Moeder Teresa heeft gezondigd. Ik heb gezondigd, Martine heeft gezondigd. Iedereen heeft gezondigd en iedereen mist de heerlijkheid van God. Maar, en dit is heel belangrijk, wordt om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het bloed van Jezus, het staat hier achter mij. We gaan straks avondmaal met elkaar vieren. Het bloed van Jezus is sterker dan het hele rijk der duisternis. Het bloed van Jezus is sterker dan welke zonde die ik of die jij in jouw leven hebt. Er is geen zonde te sterk voor het bloed van Jezus. Er is geen zonde te sterk voor zijn genade. We hebben net vastgesteld, hemel en hel zijn realiteit. We hebben net vastgesteld dat iedereen bekering nodig heeft. We hebben vastgesteld dat God rechtvaardig is. Maar Jezus is goed. Hij is voor jou aan het kruis gegaan. Niemand uitgesloten. Er is geen zonde die jij kunt doen die God niet wil vergeven. Letterlijk. Denk aan de ergste dingen die Hitler heeft gedaan. Die Stalin heeft gedaan. Die Poetin misschien op dit moment doet. Denk aan die mensen die in het gevangen zitten omdat ze iemand misbruikt hebben. Denk aan die mensen die misschien een kindje vermoord hebben. Zelfs voor die mensen is God genadig. God is zeker rechtvaardig en zij moeten gestraft worden. Maar als zij tot geloof komen, als zij zeggen, Heere God, ik heb heftige dingen gedaan, wilt u mij vergeven? Ze zijn oprecht. Dan is God vrij om ze vrij te spreken met genade. Toen Jezus aan het kruis hing, volgens mij heb ik het hier de vorige keer met jullie over gehad, of een tijdje geleden. Toen Jezus aan het kruis hing, was er een moordenaar die hing naast hem. En die moordenaar die had door wie Jezus was. En Jezus zei, vandaag nog zult u met mij in het koninkrijk zijn. God is vrij om te vergeven. Er is geen zonde te groot voor zijn liefde. Maar het is wel nodig dat wij op onze knieën gaan. Dat wij oprecht tot bekering komen. Dat wij ons denken veranderen. Dat wij niet meer op de weg van de zonde lopen. Maar dat wij op de weg van de genade gaan lopen. En dat wij ons afkeren van onze zonde. God is vrij om te vergeven. Maar het is aan jou om daarop te reageren. Zijn hand is uitgestrekt. En het is aan jou om zijn hand te grijpen. Oh ja, en God zal oordelen voor alle zonde die wij gedaan hebben, alle puin die wij achtergelaten hebben, alle gevolgen van de zonde. God wil ze op ze nemen en hij wil ze herstellen. Misschien zal dat zijn hier op aarde. Misschien zal dat zijn uiteindelijk in de hemel. Maar er zal recht gesproken worden. Het onrecht wat jou aangedaan is. Het onrecht wat jij mensen hebt aangedaan. Wat mensen niet meer kunnen herstellen, God zal het herstellen. In Jezus' naam. Ik spreek het over je uit vandaag. Ook als je thuis bent, als mensen jouw dingen hebben aangedaan die onvergeeflijk zijn, waarvan jij misschien moeite hebt dat God ze wel vergeeft. Waarbij jij misschien nog dagelijks de gevolgen draagt in jouw lichaam, in jouw denken, in jouw thuissituatie. God zal herstel brengen in Jezus' naam. Daar mag je aan vasthouden. Hemel en hel zijn realiteit. God is rechtvaardig. Iedereen heeft bekering nodig. En het vierde punt. Zonde is niet normaal. Weet je, God heeft ons niet bedoeld met zonde. Toen God de mens schiep, was het goed. Toen God de aarde schiep, was het goed. Toen God de mens schiep, was het zeer goed. Maar God hield zoveel van de mens, dat hij de mens een vrije keuze gegeven heeft. Hij wilde zo graag de liefde van de mens ontvangen. Want al zo lief had God de wereld. God had de wereld lief. Hij had jou en mij lief. Hij had Adam en Eva lief. En ik denk dat God het liefste de mens zou willen dwingen om die liefde terug te geven. Maar God wist ook dat als ik de mens dwing om van mij te houden, dan is het geen echte liefde. Als ik mijn vriendin dwing om van mij te houden en weet ik veel, haar straf als ze niet van mij houdt of dat is geen echte liefde toch? Echte liefde is omdat zij voor mij kiest en ik voor haar kies. Echte liefde is een keuze. Als liefde een dwang wordt, als liefde opgelegd wordt, dan is het geen liefde meer. En zo was het ook met God. Hij schiep de mens naar zijn evenbeeld. Maar gaf de mens wel een keuze. Het is oké als je niet voor mij kiest, zei God. Ik wil dat je voor mij kiest. En het is het beste als je voor mij kiest. Er is niks beters dan dat jij voor mij kiest. En ik leg het open voor jou. En ik geef jou de mogelijkheid om voor mij te kiezen. Ik geef jou de mogelijkheid om in mijn aanwezigheid te zijn. Maar als jij liever ergens anders wilt zijn, dan is dat ook goed. Dan is dat jouw keuze. Ik haat het als jij dat doet. Want het doet mij pijn, want ik wil bij jou zijn. En God verlangde ernaar dat zijn liefde beantwoord zou worden. Maar hij dwong niet. Hij gaf jou de keuze. En hij, in het Hof van Eden, maakte hij een boom. De boom van goed en kwaad. En hij zei tegen de mens, er is één ding wat je niet mag doen en dat is eten van de boom van goed en kwaad. En als je er wel van zal eten, zul je voorzeker sterven. En dat is wat er gebeurde. De mens koos om te zondigen ten opzichte van God. Ze hebben gegeten van de boom. Het gaat altijd fout als je fruit eet. Hè? Mijn moeder zegt altijd, we moeten meer fruit eten. Maar het ging in het begin al fout toen de mens fruit ging eten. Dus misschien moeten we dat niet meer gaan doen. Nee, ik hou niet zo van fruit. Het was geen frikandel of zo die ze van die boom aftrokken. Echt nog stom ook, weet je wel. Dan ga je zondigen en dan pak je een appel of een banaan. Maar goed. Nee, maar de mens koos ervoor om te eten van de boom van goed en kwaad. En het gevolg van dat ze dat deden, was dat ze geestelijk stierven. Ze gingen dood, geestelijk gezien. Er ontstond een kloof tussen God en de mens. En het was de mens die dat zelf gedaan had. Die zelf gekozen had. Ik wil zondigen ten opzichte van God. Er is één regel waar ik mij aan moet houden en daar houd ik mij niet aan. Maar dat was niet Gods design. Gods design, zijn ontwerp was dat wij zouden leven in zijn aanwezigheid. Dat wij zouden leven overeenkomstig zijn regels. Niet omdat God zo houdt van regels en met het vingertje wil wijzen en wil straffen. Nee, hij heeft ons regels gegeven omdat het goed is voor ons. Het was niet Gods ontwerp dat zonde in de wereld zou komen. Maar door wat de mens heeft gedaan is de zonde wel de wereld ingekomen. God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. Wij zijn een afspiegeling van wie hij is. Dat is Gods bedoeling voor jouw leven en voor mijn leven. Wij zijn bedoeld om zijn liefde te stralen overal. Wij zijn bedoeld om letterlijk een soort van spiegel te zijn van wie God is. Dat is Gods bedoeling met jou en met mijn leven. En het is door de keuzes die wij gemaakt hebben dat de zonde de wereld in is gekomen. Zonde is niet normaal. Zonde is misschien veel voorkomend, maar het is zeker niet normaal. Het is niet de norm. En toch normaliseren we zonde heel vaak. We hebben zonde in ons leven en we zitten soms zo vast in zonde dat we op een gegeven moment zijn geloven, ach ja, het is niet anders, het hoort nu eenmaal bij mij. Weet je dat we dat heel vaak doen en dat heel veel christenen dat doen? We normaliseren zonde. We maken zonde normaal in ons leven. Waarom? Omdat wij niet meer geloven dat wij van die zonde af kunnen komen. En we zijn het gaan accepteren in ons leven. En we zijn ermee gaan leven. Maar als jij zonde in jouw leven normaal gaat vinden, mis jij de enige mogelijkheid om uit jouw zonde te komen. Dat is namelijk de vergeving die Jezus aan jou wil geven aan het kruis. Jezus is vrij om jouw zonde te vergeven, maar het is aan jou om te erkennen dat je zonde hebt in je leven. Zonde is misschien veel voorkomend, maar het is zeker niet normaal. Dus schrik niet als jij zonde hebt in je leven. Ik denk dat we allemaal zonde hebben in ons leven, helaas. En ik hoop hoe langer jij met Jezus leeft, dat die zonde afneemt in je leven. En de Bijbel noemt dat het proces van heiliging. Dat is heel belangrijk. En daar hebben we elkaar voor nodig. Weet je, ik zit net met Thomas in de auto en we hebben het over een aantal dingen. We praten over het leven. Ik heb mensen om me heen nodig die mij scherpen en die zeggen, Marcel, dat is niet oké. Dat moet je aanpassen. En dat doen ze vanuit liefde. Maar ik wil zonde niet normaal gaan vinden in mijn leven. Zonde hoort niet bij mij. Jij bent bedoeld als zoon, als dochter van de Allerhoogste God. En zonen en dochters van God horen niet te leven in zonde. Zonde is misschien veel voorkomend, maar het is niet normaal. Laat ik het zo zeggen. Kanker is veel voorkomend. Helaas. Het is een heftige ziekte. En het moet wijken in Jezus' naam. Kanker is veel voorkomend, maar het is zeker niet normaal. De norm is dat jij gezond bent. Amen. Het is normaal dat jij gezond bent. Wij zijn geschapen om gezond te zijn. En als er ziekte is in ons leven, doen wij er alles aan om daar vanaf te komen. Als er ziekte is in ons leven, gaan we naar een dokter. Dokter, wat is er met mij aan de hand? Dokter, heeft u een medicijn? Heeft u een behandeling? Dokter, wat kan ik zelf doen? Misschien moet ik meer sporten. Misschien moet ik gezonder eten. Misschien moet ik naar het ziekenhuis om bestralingen te ondergaan. Dokter, als ik ziek ben, wat kan ik doen om van mijn ziekte af te komen? Want ziekte is niet normaal. Het hoort niet bij mij. Ik wil er vanaf. Maar hoe kijken wij tegen zonde aan? Weet je wat wij heel vaak doen? Wij hebben een soort van geestelijke kanker in ons leven. En wij denken, naar die dokter hoef ik niet te gaan. Ik hoef zelf mijn leven niet te veranderen. Ik heb het er niet over met mijn broers en zussen. Ik leef al verder zo. Weet je, ik heb nieuws voor jou vandaag. Het gaat je leven kosten. Het wordt tijd dat jij je gaat bekeren van jouw zonde. Dat jij je afkeert van je zondige leven. En dat jij je toekeert naar Jezus. Zonde is veel voorkomend, maar het is zeker niet normaal. Ik wil afsluiten met het laatste punt. En we hebben nu 4 punten met elkaar gehad. Punt 1. Hemel en hel zijn realiteit. Punt 2. God is rechtvaardig. Punt 3. Iedereen heeft bekering nodig. Punt 4. Zonde is niet normaal. Ik wil afsluiten met het laatste punt. Jezus is buitensporig genadig. Jezus is buitensporig genadig. Efeze 2 zegt, door zijn genade bent u immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Maar vooral dat eerste zinnetje. Door zijn genade bent u immers gered. Dankzij uw geloof. Als jij gelooft dat Jezus de Zoon van God was. Dat hij geboren is uit een maagd. Als jij gelooft dat Jezus naar de aarde is gekomen. Als jij gelooft dat Jezus is gestorven aan het kruis. Als jij gelooft dat Jezus is opgestaan op de derde dag. En opgevaren is naar God de Vader en zit aan de rechterhand. Als jij in je hart gelooft dat Jezus koning is. En dat belijdt met jouw mond. Dan ben jij gered in Jezus' naam. Maar alleen door geloof en genade alleen. Er is niets wat jij kunt doen om jouw redding te bewerkstelligen. Het enige wat jij kunt doen is op je knieën te gaan zitten en te zeggen, Jezus, ik kan de schuld niet betalen voor de fouten die ik gemaakt heb. Maar dat kunt u wel. Dank u, Vader, dat u mij wilt vergeven. Dank u, Vader, dat u mij genade wilt geven. En God is vrij om genadig te zijn. In het Engels hebben we daar 2 mooie woordjes voor. Mercy en grace. In het Nederlands hebben we maar 1 woordje, genade. In het Engels hebben we 2 woordjes. Mercy en grace. Weet je wat mercy is? Mercy is bijvoorbeeld als je in de auto rijdt en je rijdt te hard. Oma Gent haalt jou van de weg af. Je draait je raampje omlaag. En oma Gent zegt, nou joh, je hebt te hard gereden. Jij verdient een boete. Maar ik scheld hem kwijt vandaag, want ik ben genadig. Mercy. Jij krijgt de straf niet die jij verdient. Dan krijg jij mercy van oma Gent. En weet je wat grace is? Grace is dezelfde situatie. Je raampje gaat omlaag. Oma Gent zegt, je verdient alleen, je krijgt niet de straf die je verdient, die krijg je niet. Ik ben merciful, genadevol voor jou. Maar ik geef jou grace. Ik geef je 1000 euro. Kun je dat voorstellen? Je rijdt te hard. Je verdient een boete. Je verdient straf. Je moet iets betalen. En de agent zegt niet alleen, ik neem de schuld weg. Je hoeft niet te betalen. Hij zegt ook, hier heb je 1000 euro, alsjeblieft. Weet je, dat is wat Jezus doet. Hij neemt niet alleen de straf van ons weg, maar hij geeft ons zijn volledige erfenis. We hebben toegang tot de Vader. God is niet ver weg. God is dichtbij. Dat is de prijs die hij betaald heeft. Dat is de erfenis waar wij recht op hebben. We mogen weer bij God zijn. De relatie is hersteld. Zonde is weg. De weg tot de Vader is open. De poort is geopend. Het is misschien een nauwe poort. Het is misschien moeilijk om daar doorheen te lopen. Maar als je daar doorheen loopt, mag je bij God zijn. Mag je bij Jezus zijn. Mag je zijn goedheid ervaren. Mag je zijn liefde ervaren. Wat jij ook gedaan hebt. Hoe jouw leven er ook uitgezien heeft. Jezus is buitensporig genadig. Laten we met elkaar gaan staan en dan wil ik voor jullie bidden. En ik ga niet een oproep doen, wil je hand omhoog steken of zo. Maar als jij het bent hier vandaag en jij weet niet dat jij gered bent. Als jij het hier bent vandaag en je hebt geleefd in zonde. En jij moet je het opnieuw toegeven aan God. Je moet je opnieuw bekeren. Vandaag is de dag. Maak die keuze. Er zijn 2 wegen. 1 weg leidt tot het verderf. De andere weg leidt tot het leven. En hier op aarde, het is nooit te laat om een keuze te maken. Op aarde. Totdat je een keer komt te sterven. Heel veel mensen geloven, ja weet je, als ik ooit een keer voor de hemelpoort sta, dan zie ik het wel. God laat me misschien wel binnen. Nee, hier op aarde moet je een keuze maken. Vandaag moet je een keuze maken. Vandaag is de dag. Vader in de hemel, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u genadig bent, Heer. Dank u wel dat u ons mercy en grace wil geven. Dank u, Vader, dat u ons de straf onthoudt. En dat u die legt op Jezus. Heer, en dat u niet alleen de straf onthoudt, maar dat u ons ook de beloning wil geven. De beloning van het eeuwig leven. De beloning van uw koninkrijk. De beloning van uw aanwezigheid. Dank u, Vader, dat de erfenis klaar ligt. Dank u, Vader, dat we vrijmoedig mogen staan. Dat we vrijmoedig mogen zijn. Dat we zekerheid mogen hebben dat als we ooit zullen sterven, dat we bij u zullen zijn. Dat we in uw aanwezigheid zullen zijn. Dank u, Vader, Heer, dat er recht gesproken wordt. Dat de dingen die mensen ons aangedaan hebben, dat u daar recht over zult spreken. Dat u herstel zal brengen. Dank u, Vader, dat u niet alleen onze zonden vergeeft, maar dat u ook de gevolgen van zonden teniet hebt gedaan aan het kruis. Dank u, Vader, dat u de ziekte hebt overwonnen. Heer, en ik spreek uit over iedereen die ziek is. Hier in de zaal, mensen die thuis zijn. Ik spreek genezing over je uit in Jezus' naam. In Jezus' naam, dank u Jezus dat uw bloed sterker is dan welke ziekte dan ook. In Jezus' naam. Amen.